Welkom bij het Regio Magazine op Radio Hoekzwaard. Een programma met nieuws en informatie uit de regio en de rubriek Deze Dag in de Geschiedenis. De uitslag van de finale van de Waterweg Cultuurprijs 2025 is bekend. En projectleider Sanne Hogeveen zit hier. Welkom Sanne.
Dankjewel.
Sanne, moe maar voldaan.
Zeker weten, dat heb je goed verwoord.
Ja, want het was een heel traject. Hoe is dat nou allemaal zo gelopen tot aan die grote manifestatie van onlangs?
Ja, dat heeft ongeveer wel een jaar geduurd, denk ik. Dat we zo begonnen met het voorbereiden en ook het ophalen van de behoeften van de drie gemeenten. Als het gaat om het culturele veld.
De drie gemeenten zijn?
Gemeente Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Okay. Want daar doen we het eigenlijk voor die drie gemeenten. Als het gaat om verbinding en een mooi nieuw idee voor de regio te maken.
Een jaar geleden begonnen.
Vanaf 1 juni kon je inschrijven voor een goed idee. Dat kon eigenlijk gewoon via het inschrijfformulier. Niet groter dan een A4'tje. Geen geromsnoep met een begroting, et cetera. En 1 oktober was de deadline en is de jury, die bestaat uit Jan-Pierre Brands, Germaine Hulsbos en Natasha Taylor, hebben een shortlist gemaakt van 29 goede ideeën uit de regio, waar er 10 uit zijn gekozen, die het mooie bericht kregen op 10 oktober en toen meteen in een hele malle molen kwamen. Op 29 oktober hebben we een masterclass georganiseerd voor de 10 finalisten. Dat was in de Kroephoekfabriek, waarbij de twee broers, Sebastiaan en Tyler Koudijzer, zijn kunstenaar, spoken word artiest, een masterclass van wel 4 uur hebben gegeven om de kandidaten voor te bereiden op de finale. En die finale die was zaterdag 29 november bij Theater aan de Schie in Schiedam. En in een maand tijd hebben die 10 finalisten allemaal bedacht wat zij tijdens de finale konden laten zien om hun idee op zo'n goed mogelijke manier te visualiseren voor de jury en voor de bezoekers.
Het was een heel bruisend gebeuren, een heel groot evenement.
Ja, zeker. Er zijn zo'n ruim 200 bezoekers op afgekomen. Die hebben lekker kunnen shoppen tussen al die verschillende ideeën. Het was mooi opgesteld in de foyerruimte van het theater. Waarbij iedereen ook zijn eigen plek kreeg in de ruimte. Om zo zijn tentoonstelling of ander soort idee op te bouwen en te laten zien.
Ja, je moest natuurlijk als publiek ook goed opletten en actief zijn. Want er was naast de hoofdprijs ook nog een publieksprijs, toch?
Zeker weten, ja. Dus dat was ook wel spannend voor de finalisten natuurlijk. Want je moest niet alleen maar de jury overtuigen, maar ook het publiek. Dus zij konden ook letterlijk met stemkaartjes konden zij hun favoriet in de stembus gooien. En gingen wij tellen om 6 uur om ook te kijken wie de publieksprijs dan won.
Ja, en even over de inzendingen. Wat kan je zeggen over de verschillende disciplines van cultuur? Was er veel variatie? Kwam het uit allerlei hoeken?
Ja, het was heel erg divers. Sowieso omdat het was tof om te zien dat de kandidaten ook echt allemaal uit de regio kwamen. Maar wel allemaal met een heel ander soort idee kwamen. Maxime die heeft een dans zonder grenzen uitgedacht. Waarbij prachtig op het podium een danseres en iemand met syndroom van Down ook een danseres met elkaar gingen dansen. Om ja, die verbindingen wat meer met elkaar te maken. Er was een filmvertoning te zien. Siebe Pieters had een fantastische installatie gemaakt met zijn idee over de stroming. We hadden een theatergroep die kwam performen met een doodskist en een drag. En nou, echt van alles was er te zien. En er werd boven zelfs een dansbattle gehouden.
Nou, ik hoorde het al enorm divers. Wat vond de jury nou in het algemeen van de inzendingen? Vonden ze het een hoge kwaliteit, anders dan andere jaren of wat zeiden zij ervan in het algemeen?
Ja, hoge kwaliteit en ook tof om te zien dat de inzendingen allemaal toch best wel jonge makers waren. En dat is mooi, want daarvoor is de prijs ook bedoeld. Juist dat laagdrempelige kunnen aanbieden van cultuur.
En het is ook een stimuleringsprijs, toch? Om mensen te stimuleren daarmee verder te gaan.
Zeker weten. Dus de 2 finalisten, de 2 ideeën die hebben gewonnen, die krijgen een mooie geldprijs. Maar die 8 andere ideeën, die hebben ook gewonnen. Want er liepen zoveel culturele instellingen rond en fondsen die ook wel met ze in gesprek gingen om verder te praten over mogelijkheden.
Wie weet wat daar nog uitkomt.
Precies.
Nou, we gaan naar de prijzen. De publieksprijs. Wie won de publieksprijs?
De publieksprijs is gewonnen door theatergroep Pardon, de Rebellenclub. Nou, en dat hebben ze ook wel echt goed gedaan. Ten eerste was hun performance heel verrassend. Er werd een roze doodskist op het podium gedragen. Waar een heel vrolijk liedje werd gezongen over dat we inderdaad allemaal doodgaan. Maar daardoor je dromen achterna moet gaan. Dus je kon in die doodskist als bezoeker, kon je daarna ook je droom die je wilt verwezenlijken stoppen. Met confetti, wat ik al zei, dans, zingen. Ze hadden een heel team van acteurs die in de theatergroep zitten, die meededen.
Dus het was gewoon nu het leven vieren en doen wat je wilt,
exact,
voordat het te laat is.
Precies.
Mooi. En de hoofdprijs, wie won de hoofdprijs?
Ja, dat was ook wel echt heel spannend. En daar heeft de jury echt wel een moeilijke in gehad. Maar de hoofdprijs is gewonnen door Charlene van Kasteren. Haar artiestennaam is Chaka, als ik het goed uitspreek. En zij heeft met haar idee The Work of My Hands de Waterweg Cultuurprijs gewonnen. Het idee gaat over, ze wil een kleine film gaan maken. Zij heeft zelf Indische roots. En haar film gaat over hoe voornamelijk de vrouwen, het gaat over twee zussen uit de jaren 50 die van Indonesië naar de waterwegregio kwamen. En hoe zij hier in bepaalde contractpensions werden gehaald. Nou, eigenlijk een beetje, kan je wel vertalen ook wel naar wat er nu allemaal gebeurt met
mooie schakel met het heden.
Zeker
natuurlijk ook
weten.
Nu migratie.
Exact. En vroeger heette het contractpensions, maar volgens mij zijn dat nu inderdaad, zoals we dat nu zien, centra waar statushouders verblijven. En ook hoe de Nederlandse overheid hiermee omging. Hè? Zo heb ik gelezen dat zij moesten hier werken gelijk, maar moesten 60% van hun inkomen inleveren om hun huur te kunnen betalen. Dus nou, daar gaat eigenlijk die film over. Over die roots en het verhaal van Indonesië naar de waterweg. En ja, wat je al zegt, volgens mij spreekt dat ook heel erg aan wat er op dit moment allemaal in de wereld gebeurt. En dat was ook wel een grote reden voor de jury. Een geschiedenis waar wij niet zoveel van weten, waar echt meer awareness van mag komen en ook een hele mooie vertaling is naar de samenleving van nu.
Het heeft ook enige urgentie, want de mensen die hier destijds kwamen, die generatie loopt een beetje op zijn eind. Dus dat is nog net de schakel die je kan meenemen.
Precies, en zo'n film is een blijvend iets waardoor je dat die geschiedenis kan, beter kan vertalen. En ja.
Mooi. Nou, we zijn naar het einde van die Waterweg Cultuurprijs gekomen. Over 2 jaar wordt die weer uitgereikt. Dus je kan bijna weer aan de slag, Sanne.
Precies.
Ik wil jou heel hartelijk bedanken, Sanne Hogeveen van de Waterweg Cultuurprijs, voor je toelichting op die finale daarvan. Dank je wel.
Ja, graag gedaan. Jullie ook heel erg bedankt.
Als jij je kleren aantrekt zonder haast en haast zonder bijna te denken, kijk ik naar een omgekeerde striptease van een volmaakte schoonheid. Elke handbeweging. Zelfs jouw schaduw kan mij verblinden. Dus ga niet weg. Ga nooit bij me weg. Maar als je ooit verdwijnt, laat mij dan weer vinden. Jou bij me heb ik de volmaakte liefde lief. Drink ik uit een pure waterbron en slaap onder een deken van geluk. bent het gouden zonlicht, een volmaakt helder kristal. Zo schitterend dat het licht ervan me soms dreigt te verblinden. Maar ga.
De laatste Annemarie van de Lindenprijs is onlangs uitgereikt. En Ben de Koning van de Frankenlandgroep in Schiedam zit hier aan tafel. Welkom Ben.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent. Die Annemarie van de Lindenprijs, hoe is die eigenlijk ontstaan?
Die is in 2016 in het leven geroepen door Chris Omen. Destijds nog bestuursvoorzitter van DSW. Annemarie was bestuurder zorg van de Frankenlandgroep. Ik was bestuurder beheer. En bij haar afscheid, dus dat was ergens december 2015, heeft Chris Omen in zijn afscheidsspeech gezegd van ik wil dat jij nog een tijdje met het goede werk bezig blijft. Dus ik stel uit, hij heeft uit zijn privévermogen €25.000 per jaar beschikbaar gesteld voor de Annemarie van der Lindenprijs. En dat zijn eigenlijk voor projecten op het gebied van zorg, welzijn en alles wat daarmee samenhangt. En dan in de werkregio van DSW.
Kan je een voorbeeldje geven, concreet, wat is er zo al de afgelopen 10 jaar gebeurd op dat gebied?
Ja, er zijn zelfs paden meegemaakt op zorgboerderijen. Er zijn inrichtingen meegedaan van, dagbehandeling voor kankerpatiënten. De Jets Foundation heeft een aantal keren een prijs gewonnen.
Nou, mooi. Ik hoor nu al dat het prachtige initiatieven zijn. Het is het 10e jaar, ook het jubileumjaar natuurlijk. Maar ook het laatste jaar. Was het geld op?
Nou, het was eigenlijk de bedoeling dat het voor 5 jaar was.
Oh, het is dan een keer verlengd.
Ja. Dus na 5 jaar dachten we allemaal dat het voorbij was. En toen heeft Chris Omen gezegd, ik vind het zo leuk. Ik doe er nog een keertje 5 jaar bij.
Ik vind het ook een geweldig afscheidscadeau. Nou waren dit jaar voor het eerst geen 3, maar 4 nominaties.
Ja.
Wie werden er genomineerd?
Genomineerd werden Franciscus Rotterdam, dus het ziekenhuis, voor een serre buitentuin bij de IC-ruimtes.
Ze hebben een heel mooie nieuwe vleugel daar, hè? Dus ja. Dat is daar een mooie aanvulling op.
Zeker. Dus dat was een plan wat we als jury hebben omarmd. Hè? Want ik zit hier in mijn hoedanigheid als jurylid. Heeft Chris Omen ook bepaald. Zei van, joh, ik doe wel deze prijs, maar je moet in ieder geval in de jury gaan zitten. Stichting JNS-projecten Schiedam. Maar die waren eigenlijk niet genomineerd. Die zijn gelokt met een nominatie. Want die hadden wel een project ingediend. Maar die zaten eigenlijk niet bij de genomineerden. Voor de Annemarie van der Lindenprijs van dit jaar.
Ja.
Stichting Plant a Friend uit Naaldwijk. Die doen heel veel voor eenzaamheid onder jongeren. Dat is natuurlijk ook een onderwerp wat eigenlijk van tijd tot tijd de kop opsteekt. Is eigenlijk
wel een belangrijk thema op dit
zeker,
moment.
Zeker, zeker. Heel erg belangrijk. En Stichting Vechten met de Meiden. Daar hadden we zelf eigenlijk nog nooit van gehoord. Maar toen we het lazen was het een heel erg leuk initiatief. Het zijn vooral jonge meiden van 12 tot 15 jaar. Die in een soort programma waarin zeg maar vechtsport, maar ook workshops en van alles. Veelal met een migrantenachtergrond. Waar veel gedaan wordt aan hun zelfbewustzijn, aan hun weerbaarheid. Aan hoe ze in de samenleving staan. Die club is ooit ontstaan onder leiding van een judoka. Ik kende haar niet, want ik ben niet zo'n judoka-fan. Maar het was een Nederlandse judoka met internationale ervaring. Christina Hek.
Oh ja, ja, ja. Christina Hek. Ja, ja. Het had zeker alles met weerbaarheid te maken.
Zeker, alles met de weerbaarheid. En als ik een lang verhaal kort maak... Die hebben ook gewonnen. Dus
ik wou net zeggen de winnaar, maar het is ook meteen de winnaar.
Ja, we hebben vanaf, we zijn ook een beetje, wat dat betreft, als je mensen gaat nomineren. Dus jaarlijks werden de drie partijen genomineerd. En al bij de eerste keer dat we de prijs uit gingen reiken, zeiden we van ja, hou nou. Weet je, dan komen die mensen naartoe, iedereen is vol verwachting. We hebben 25.000, krijgt één de prijs en die andere twee niks. Wat doen we daar nou aan? Dus eigenlijk doen we al vanaf jaar één dat we degene die... De prijs wint, die krijgt de bokaal en €15.000. Maar de andere twee genomineerden in ieder geval ook €5.000.
Daar wil ik meteen even naartoe, want je hebt het al gehad over vechten met de meiden. Wat waren trouwens de criteria van de jury? Jij zat in die jury, waarom vond je... Ik merkte al, je weidde daar het meest over uit.
Ja, criteria. We kijken naar wat ze doen en waar je het verschil kunt maken. Hè? Dus we vinden het doel hartstikke goed. Om op deze manier jonge meiden, is natuurlijk ook heel erg actueel op dit moment.
Zeker, zinvol ook, ja.
Ja, en dan vooral met een migratieachtergrond. De weerbaarheid, het zelfbewustzijn bij die meiden, daar wordt aan gewerkt. Veelal door vrijwilligers, vinden we ook heel erg belangrijk. En je wil met de prijs die je geeft toch ook een klein beetje het verschil proberen te maken. Dus als je een hele grote organisatie hebt met een miljoenen omzet... En die vraagt voor een project €25.000 aan, terwijl ze dat eigenlijk ook makkelijk zelf zouden kunnen betalen. Is toch anders dan als je zo'n vrijwilligersclub hebt die van alles en nog wat probeert om links en rechts wat bij elkaar te schrapen.
Wie kreeg er nog meer geld? Dit was de bokaal.
Zeker.
En €15.000.
Franciscus kreeg €5.000 voor die serretuin bij IC-bedden. De stichting Plant a Friend, die dus werkt aan eenzaamheid bij jongeren... met allerlei dingetjes, met appgroepen en digitale kampvuren... wat je er ook bij... maar gesprekken, om mensen met elkaar in contact te brengen, ook 5.000. En de grote verrassing was natuurlijk dat Annemarie kon vertellen... want Annemarie als voorzitter van de jury gaat die prijs natuurlijk uitreiken... dat we er eigenlijk eentje dus naar de uitreiking hadden gelokt. Niet vanwege het feit dat ze in aanmerking kwamen voor die prijs, maar daar begon ze mee, want anders zou je het al weten.
Ja.
Maar ze begon met het uitreiking van wat we dan de oeuvreprijs noemen. Want de laatste keer, Aad de Groot, huidige voorzitter, opvolger van Chris Omen als bestuursvoorzitter van DSW, zit ook in zijn jury. En die kwam bij de laatste jurybijeenkomst en die zei van... we hebben het er bij DSW over gehad en we vinden eigenlijk dat we die laatste... die tiende bijeenkomst, dat we verder op moeten leuken en grappiger moeten maken... en er een speciaal tintje aan moeten geven. En wij willen als DSW willen we het bedrag verdubbelen. We willen een tweede prijs ter beschikking stellen van 25.000. Dus je hebt één 25.000 voor de Annemarie van der Lindenprijs... maar eigenlijk ook een bedrag van 25.000. En dit zouden we een soort oeuvreprijs willen noemen. Wie vinden we nou? We hebben 10 jaar lang gekeken naar al die projecten die binnenkomen. We kennen de sociale kaart van de regio. Welke partij vinden we nou dat echt een extra steuntje in de rug verdient... voor al dat goede werk wat ze doen?
En die zou dan als verrassing dat geld krijgen... want ze waren niet eens genomineerd.
Ja, ze waren genomineerd.
Oh, toch wel?
Ze hebben de taart gekregen, genomineerd en ze hadden een project ingediend. Maar Ze waren niet bij de beste drie voor de Annemarie van der Lindenprijs. Maar ze verdienden het wel om die prijs te krijgen.
En dat, maar wie?
Stichting JNS.
Ah, geweldig.
Uit de Gorze.
Jongeren en senioren.
Zeker. Mieke Wichmans. Doe zoveel leuke dingen voor jeugd, voor senioren. Op het gebied van spel tot eten, tot samen koken, tot maaltijden. Tot haar eigen huis beschikbaar stellen als huiskamer. Die doet echt heel erg veel voor de jeugd en voor alle verschillende soorten nationaliteiten die in de Gorze zitten. En als vrijwilliger, hè? Ja. En met elke dag opnieuw. En voor hen is 25.000, maakt een wereld van verschil.
Ze gingen zeker helemaal uit hun dak.
Zeker, de tranen rolden over haar wangen. En ze heeft altijd, als ze komt naar die uitreiking, ook een groep met mensen bij zich, volwassenen, maar ook kinderen die daar heel erg aan verbonden zijn. En iedereen was dol enthousiast.
Nou, ik vind het een geweldige keuze. Hoe gaan we nu verder? Want die prijs houdt op.
Zeker.
Komt er nog iets ter vervanging daarvan voor de komende jaren?
Nee, in ieder geval niet vanuit ons. Maar er ontstaan altijd wel weer initiatieven, hè, gelukkig. Je hebt ook Fonds Schiedam-Vlaardingen. Daar kan je natuurlijk ook als partij uit de regio terecht.
Zeker. Ik heb er ook alle vertrouwen in als je ziet wat er uit allerlei hoeken en gaten komt. Ik wil jou heel hartelijk bedanken, Ben de koning van de Frankenlandgroep uit Schiedam, voor dit geweldige verhaal over de Annemarie van der Lindenprijs. Dank je wel.
Graag gedaan.
Radio Hoekse Waard.
Ik ga praten met Kimberly Jongen en die is in de studio. Kimberly, welkom.
Dank je wel.
Je hebt iets met honden volgens mij.
Dat klopt.
Is dat altijd al zo geweest?
Ja, eigenlijk wel. Vanaf dat ik jong was, had ik al bij mijn ouders 2 honden. En toen ik mijn eigen eerste hond nam, toen was het raak.
In hoeverre was het raak?
Ja, dat was gewoon. Ik was altijd een kattenvrouwtje. Mm-hmm. Maar toen ik een hond nam, dan ging het toen wel iets veranderen. En toen was ik toch wel meer naar de honden.
Ja, wat veranderde het toen? Want katten zijn wat afstandelijker, hè?
Precies. Die doen lekker hun eigen ding. En een hond zit echt op je te wachten. Dat als je thuis komt, altijd blij als je er weer bent.
Ja.
En toen dacht ik van, ik ben toch misschien wel iets meer van de honden dan van de katten nu stiekem. Ja.
En nu helemaal?
Ja. Klopt.
Want je hebt er zelfs door allerlei omstandigheden eigenlijk. Kan je zeggen dat je hier beroep van gemaakt hebt?
Ja, dat klopt.
Ja. Wat is er gebeurd?
Nou ja, ik heb een jaar of 5 geleden, misschien 6 jaar nu, een inbraak meegemaakt toen ik op mezelf woonde.
Mm-hmm.
En als je alleen woont, is dat best heftig. Het kan best wel veel met je hoofd doen.
Ja.
En toen dacht ik echt van, ik moet afleiding hebben om weer een beetje normaal in het leven te staan. Want ja, ik werd 's avonds bang.
Je draaide in een rondje rond.
Ik draaide om mijn huis rondjes. Om te kijken of ik niemand zag. Ik zet het geluid niet meer aan van de televisie.
Nou ja, dat is.
Ik dacht, oké, er moet iets gaan veranderen. En toen dacht ik, waarom neem ik nou niet gewoon een puppy?
Ja,
als afleiding, maar ook gelijk als waakhond. Ik denk, neem ik een stoere hond. Wel nog een puppy. Dus ik nam een Amerikaanse Stafford van 3 maandjes oud.
Zo, doe maar. En dat heeft gewerkt?
Dat heeft wel gewerkt, maar het is geen waakhond geworden. Hij is te lief.
Maar die afleiding heb je wel gekregen van hem.
Ja, zeker. Dat heb echt
het gaat nu ook beter, niet meer ronddraaien over die...
Nee, dat is eigenlijk toen na een paar weken wel helemaal goed gekomen daardoor.
Oké. Maar die honden hebben je wel op een ander spoor gezet weer nog.
Dat klopt, yes. Ja. Elke keer als mijn hond bijvoorbeeld jarig was, of ik wilde iets vieren of een leuke foto maken, nou ja, dan deed ik een hoedje op of ik deed wat geks aan met een leuke achtergrond erachter. En dan maakte ik foto's met mijn telefoon. En op een gegeven moment maak je ook een social media aan voor je hond. Dat is tegenwoordig ook heel normaal.
Ja.
En dat ging zo goed en ik kreeg er zulke leuke reacties op. Dat ik dacht, hey, kan ik dit niet wat beter gaan doen en gaan uitbreiden? En zo ben ik hondenfotografie begonnen.
Hondenfotografie?
Ja.
Dat beroep bestond misschien nog niet.
Het bestond wel, maar het concept wat ik dus begon, dat was nog niet in Nederland. Dus het was wel helemaal nieuw hier.
Ja.
Dus ik werkte met 30 verschillende achtergrondkleuren.
Zo.
Dus niet in een bos of in de natuur, maar echt in de studioruimte.
Mm-hmm.
En dan ga je leuke gekke bekkies met pindakaas creëren. Of je gooit een bal, dat de gekke bekkies een bal vangen. En dat werd zo leuk opgepakt dat mensen bleven komen.
Mm-hmm.
En ondertussen is het nu bijna 4 jaar mijn fulltime baan.
Ja, en ook een eigen studio helemaal.
Ja, ik ben thuis begonnen in Schiedam.
Zo gaat
in
het
mijn
meestal,
eigen woning. Ja. Dus ik liet iedereen lekker langskomen bij mij thuis. En ik ben een tijd geleden ben ik naar Spijkenisse verhuisd, bij mijn vriend gaan wonen. Toen dacht ik, ja, ik wil een mooie studioruimte. En die heb ik nu gevonden in Oud-Beijerland.
Ja, ja. Maar je bent helemaal autodidact. Je bent zelf helemaal begonnen. Er is, was weinig voorbeeld, denk ik.
Ja, klopt. Ja, het was echt gewoon doen en daarvan leren. En elke keer als je iets in je hoofd had, ja, gaan denken, hoe kan dit beter en mooier? En ja, alleen door te doen ga je het leren. En ja, ondertussen gaat het best goed.
Want je had ook een soort fotomodel, Caddy, zie ik hier staan.
Ja, ja, Caddy, hoe, dat is mijn hond. Cadillac, ja, heet Caddy, hij eigenlijk. Oh, dus Caddy, ik noem hem Caddy.
Caddy, ja.
Ja. En ja, dat is dus mijn proefkonijn. Want ja, ik begon natuurlijk met hem.
Ja.
En elke keer als ik dan een nieuwe achtergrondkleur had, of ik had een ander idee, nou, dan was hij weer mijn proefkonijn. Dan dacht hij, oké, daar gaan we weer. Maar goed, altijd cookies erbij, dus hij vond het prima.
Ja, ja.
En op een gegeven moment kwamen er dus andere mensen met hun eigen hond. En zo is dat eigenlijk een beetje ontstaan.
Ja, zo is het uitgegroeid tot wat je nu hebt.
Ja.
Ja, en dat gaat heel goed.
Dus heel goed, ja.
Ben je die inbreker nog een beetje dankbaar daarvoor eigenlijk? Want daar is het eigenlijk mee begonnen.
Precies,
hè?
Zonder die inbreker had ik dus nu mijn droombaan niet. Zo zie ik het wel. Ik mag me elke dag bezighouden met honden. En ja, dat is voor, vind ik, het mooiste werk wat er is.
Nou ja, je bent een, je zei straks kattenvrouwtje, je bent nu een hondenvrouwtje.
Nu een hondenvrouwtje, dus, ja. Dus, ja, niet naar mijn katten doorvertellen.
Oké, die heb je ook nog wel.
Die heb ik nog wel, ja.
Ja, ja. Dus, en gaat dat goed met katten en honden bij elkaar?
Ja, ja hoor. Okay. Ja, is ze dat wel gewend. En soms krijgt hij even een krabbel, dan weet hij dat hij te dichtbij komt. En dan weet hij, oké, nou ja.
Ja, nou, zo is het gekomen eigenlijk allemaal.
Yes.
En dat hondenfotograaf zijn, dat loopt ook goed, want mensen willen dan wel foto's hebben van je.
Ja, klopt, want tegenwoordig, honden zijn soms toch echt wel het kindje van mensen.
Ja,
het is hun alles.
Ja.
En ja, als ik dan mooie foto's mag maken, dat vinden ze leuk. Het is natuurlijk ook iets anders dan normaal. Dus ja, het is eigenlijk sinds het begin druk geweest en eigenlijk altijd druk gebleven.
Ja, ja, want je kan zelf ook een foto maken van je hond, maar dat is toch wat anders, denk ik, dan
klopt,
dat jij het doet.
Ja, en dit is wel gewoon echt dat je het gewoon zo'n goede kwaliteit, dat je het gewoon aan de muur kan hangen, uit kan printen en dat je een mooie foto hebt, ook als je hond er niet meer is.
Oh ja, dat gebeurt natuurlijk ook. Dat,
want ze leven niet lang, dus baasjes vergeten nog wel eens in hun drukke leven hoe kort een hondenleven eigenlijk is.
Mm-hmm.
Dus ja, het is toch best wel belangrijk om een keertje een fotoshoot te doen, zodat als hij er niet meer is, dat je toch nog een mooie beelden hebt.
Ja, en hoe kan dat, een fotoshoot doen? Hoe kom je met jou in contact?
Dan moet je naar de website motherpappers.nl.
Hoe en zeg daar je?
Motherpappers.nl.
Motherpappers?
Ja.
Pappers met P-U?
Ja, P-U-P-P-E-R-S. Ja. Motherpappers.nl, daar kan je je fotoshoot boeken. En als we de datum vast hebben gezet, dan kom je lekker op bezoek in het Beijerland en gaan we daar foto's maken.
Daar staat het adres en zo allemaal bij natuurlijk op de website. En dan kom je wel met jou in contact.
Klopt.
Dat gaat goed komen. Mooi beroep.
Yes.
Bijzonder beroep, denk
zeker,
ik ook. Want
ja.
Zijn er veel hondenfotografen in Nederland dat je weet?
Veel wel in de natuur. Dus dat je de natuur in gaat en foto's maakt. Maar echt studiofotografen niet heel veel.
Nee. Dus het is een bijzonder beroep
eigenlijk.
Ja,
best wel.
Dankjewel voor het gesprek. Kimberly Jongen, met de honden op pad en op de foto's. Kan dat eigenlijk snel, zo'n fotoshoot? Want ik ken fotoshoots van mensen die uren duren.
Een fotoshoot duurt ongeveer een uurtje zo.
Een uur toch wel, ja.
Ja, wat koekjes tussendoor, ja, dus we doen lekker op ons gemakkie.
Met een bak koekjes erbij kom je heel eind dus.
Zeker.
Dankjewel nogmaals.
Dankjewel.
Deze dag in de geschiedenis, 6 december. In 1492 ontdekt de Italiaanse ontdekkingsreiziger Christoforus Columbus Hispaniola, het huidige Haiti en de Dominicaanse Republiek. 6 december 1877. Uitvinder en radiopionier Thomas Edison demonstreert in New Jersey de eerste fonograaf, voorloper van de grammofoon. Hij laat een opname horen van zichzelf, waarin hij Mary Had a Little Lamb declameert. De allereerste opname van een stem. Later zou uitvinder Emil Berliner de fonograafrol van Edison vervangen door een platte plaat met groeven in spiraalvorm. 6 december 1882, sterfdag van de Britse schrijver Anthony Trollope. Maakte carrière bij de post. Hij staat bekend als de uitvinder van de brievenbus. Schreef de Barsetshire Novels en de Palliser-serie en veel reisverhalen. 6 december 1907. Bij een kolenmijnramp veroorzaakt door een ondergrondse explosie in Monarch, West Virginia, vallen officieel 362 doden, waaronder veel kinderen. In werkelijkheid ligt het aantal waarschijnlijk boven de 500. De meeste doden zijn Italiaanse immigranten. Het is de grootste mijnramp in de Amerikaanse geschiedenis. En op 6 december 1943 is het de geboortedag van de Engelse zanger, toetsenist en producer Mike Smith in Edmonton, Middlesex. Groep The Dave Clark Five. Songs onder andere Glad All Over, Bits and Pieces, Catch Us If You Can. Maakte later enkele soloalbums en werd een succesvol producer in reclamespots en jingles. Praat over Amnesty International en dat doe ik met Ada Pellaert. Die is in de studio. Ada, welkom.
Dank u wel.
Al lang betrokken bij Amnesty?
Ja, ik ben al 40 jaar groepslid, ja.
Doe maar. Ja. Want hoe lang bestaat die organisatie eigenlijk?
De organisatie zelf die is sinds 61, dus die is wat ouder. Maar wij zijn in Vlaardingen, ik denk, 55 jaar geleden begonnen. En degene die dus... mede-oprichter is geweest, die is ook nog steeds actief in de groep.
Zo.
Ja, en dat is Ineke Nielstraten en dat is een dochter van een geus. Dus ja, dat is met de paplepel ingegeven. Dus die zal echt wel in het harnas, denk ik, overlijden.
Ja, ja, ja.
Ik hoop dat dat nog voorlopig niet is, uiteraard. Maar, ja.
Maar veel trouwe mensen die ook de brieven komen schrijven. Want daar ken ik eigenlijk Amnesty International het beste van.
Ja, zo zijn we ooit begonnen. Hè? En daar zijn we ook sterk mee geworden. Ja, ja. Of bekend mee
Heeft
geworden.
Heeft dat nou ooit... invloed gehad? Kunnen jullie dat nagaan? Want het zijn brieven die aan gevangenen worden geschreven ter ondersteuning van hun slechte omstandigheden, zou je kunnen zeggen, toch?
Nou ja, het is meestal dus dat de overheid aangeschreven wordt, want vaak is de overheid dus ook verantwoordelijk voor waarom dus dat die mensen gevangen zitten. En als het dus was vanwege persoonlijke omstandigheden, dat gevangenen bijvoorbeeld niet de juiste medicijnen kregen of gemarteld werd, dan schreef je dus wel een gevangenisdirecteur aan. Dus het was een beetje wisselend van wat de kwestie was en wie je aanschreef. Maar ja, de vraag was ook van of het helpt. Ja, ik heb toevallig een voorbeeld bij me. En wat ik nu gezien heb vanochtend, daar gaan we ook volgende week voor schrijven. Dat is een dame uit Tunesië. Ze heet Sonia Darmani. En ze zat met 3 aanklachten in de gevangenis. En daar is sowieso al nu digitaal voor mogelijk om een actie aan die actie mee te doen, een brief te ondertekenen. Mm-hmm. En er waren er vanuit Nederland al 35.000 keer was die dus ondertekend. En die dame is nu in ieder geval van 1 aanklacht vrijgesproken en ze is ook vrijgelaten. Okay. Alleen die, dus ze is voorwaardelijk vrijgelaten. Maar ja, uiteraard geeft dat niet de overheid weer. Nou, ik heb nu zoveel brieven binnengekregen, nu laat ik ze toch maar vrij. Maar ongetwijfeld doet het iets. En ja. Mensen die het dus na kunnen vertellen, daar hoor je dus ook van dat ze het merken dat er, dat er om hun aan hun gedacht wordt. En dat er dus dat ze niet vergeten zijn. En dat kan simpel zijn dus dat ze een betere behandeling krijgen, wat natuurlijk al een verschil kan maken of je in leven blijft, ja of nee. Maar ook, ja, dus dat ze voorzichtiger met je omgaan en mogelijkwijs ook wel dat ze vrijgelaten zijn. Alleen die link krijgen we nooit rechtstreeks te horen.
Nee. Maar er is soms wel een ondersteuning van voor die mensen die daar gevangen zitten. Dat zeker. Merken ze dan wel.
Dat merken ze, zeker.
Ja. Want, dat is belangrijk natuurlijk. Ja,
daar doen we het voor.
Ja, ja, eigenlijk zeker, wel, ja. Ja. Maar goed, jullie hebben nog meer activiteiten dan alleen zeggen. Want het is 10 december, hè, is de datum.
Het is 10 december, ja. We beginnen altijd met een les op op een school die ook het ons mensenrechtenmonument geadopteerd hebben. Mm-hmm. En ze krijgen dan een les over Amnesty en ze spelen ook een spel. Een zwerfkinderenspel, zeg maar. Nee, alsof ze dus straatkinderenspel, moet ik heet dat. En aan de hand van die les gaan ze dus ook gedichten maken.
Ja.
En zij komen dus op 10 december, daar beginnen we altijd de dag mee, komen ze naar het monument toe. En dan horen ze nog weer eens de uitleg van wat het monument betekent.
Ja.
En daarna gaan we dan dus naar de windwijzer toe, om daar worden de gedichten voorgedragen door de kinderen. En dat is altijd heel erg indrukwekkend, want dat is dus groep 8. En ja, wat die kinderen uit hun pen kunnen krijgen, ja, ik vind dat echt bewonderenswaardig.
Ja, ja, want die kinderen maken die gedichten zelf.
Ja, zeker.
Naar aanleiding van wat ze gehoord hebben.
Wat ze gehoord hebben in de les. Ja, ja. Ja, en ja, dat gaat natuurlijk toch wel vaak als je op straat leeft, dat je geen dak boven je hoofd hebt, of dat je niet naar school kan, of geen eten hebt. En dat je geen telefoontje hebt. Dus allerlei zulke soort elementen zitten er dan ook in. En ze doen het ook wel vaak in duo. En vorig jaar waren er ook een paar rappers bij. Dus ja. Het is op zich wel heel erg interessant om naar te kijken van wat die kinderen daar dus allemaal mee doen. Ja.
Nou ja, die zijn wel betrokken dan op dat moment.
Zeker.
Dus daar leren ze weer van natuurlijk, om daar verder mee te gaan.
Ja. Ja.
Maar de windwijzer is het centrale punt die dag, hè?
Ja,
er gebeurt
zeker
nog meer.
Ja. Ja, we hebben ook een mensenrechtenwandeling. En daar hebben we een app voor. Dus dat kan je gewoon downloaden op je telefoontje en dan kan je zelf die wandeling maken. En dan hoort er ook bij gebouwen die een betekenis hebben met een mensenrecht. Bijvoorbeeld een huisarts, hè. We hebben recht op gezondheidszorg, maar
precies.
Ook het stadhuis, een kerk, ergens waar een jurist woont. Dus allemaal zulke soort dingen die zijn erin verwerkt. En er staan ook filmpjes op om daar nog eens een uitleg bij te geven.
Mm-hmm.
Maar we dachten van, nou, hij is weer geüpdate. Laten we ook aanbieden dat je dus onder begeleiding van iemand die ook bij het serviceteam in Vlaardingen werkt, die wandeling kunt lopen.
Ja.
Dus we hopen dus dat ook weer mensen aantrekt, hè, die dan naar de windwijzer komen. En dan doen ze een deel van de wandeling lopen. En dan krijgen ze na aflopen een kopje koffie of thee.
Ja, precies.
En dan hopen we dat ze ook nog even een brief schrijven. Ja,
ja, want dat is ook belangrijk. Want
dat is belangrijk.
Dat begint tussen 12 en 5 uur, zie ik staan. Ook in die windwijzer.
Dat
hè?
Is allemaal in de windwijzer, ja.
Ja. Ja. Ja. Dan zijn er mensen die gewoon brieven komen schrijven. En als de wandelaars mee willen doen met brieven schrijven, zijn ze na de tijd
van harte welkom.
Van harte welkom.
Ja, zeker. Ja.
En er is ook een winkeltje in Bentwijze, ja, zag ik staan.
Ik zeg altijd, wij verkopen spiegeltjes en kraaltjes.
Oké. Okay. Nou, dat is wel heel lang geleden. Ja, dat
zijn dan servetten en kaarsen en kaarten. Mm-hmm. En dat nemen we in ieder geval ook mee naar de Windwijze. Dus mensen kunnen daar ook, als ze iets hiervan willen kopen, ook van harte welkom.
Ja. Ondersteuning van weer de Amnesty dus.
Ja, ook. En het is voor ons ook een instrument om onze eigen groepsactiviteiten mee te kunnen financieren. Okay,
ja, dus daar is ook zoveel beetje geld voor nodig. Dus zeker. Gaat dat. En het gaat de avond gewoon door.
Ja. Dat is eigenlijk nog laat ingeslopen, maar die documentaire die heb ik dus recentelijk gezien en dat maakte een ontzettende diepe indruk. De documentaire heet dus Put Your Soul on Your Hand and Walk. Mm-hmm. En ja, het is dus een documentaire, maar het is een beeldverhaal van een Iraanse documentairemaakster die dus inmiddels ook vanwege haar activiteiten in Iran heeft moeten vluchten. Maar dus nu veilig woont in Europa en wel in Zwitserland. Zij is in contact gekomen met een fotojournaliste in Gaza.
Ja.
En die was dus ook al bekend van de foto's die ze dus maakte. En ja, die twee dames die zijn met elkaar in contact gekomen en die zijn dus gaan beeldbellen. En dat is dus opgenomen.
Okay.
En ja, dichterbij van wat er gebeurt in Gaza, dat was me nog niet eerder overkomen. Je ziet natuurlijk uiteraard wel de beelden ervan.
Ja, maar dit zijn hele persoonlijke verhalen.
Hele persoonlijke
verhalen. Komt er nog veel dichterbij.
Ja, zeker. En ook dus dat ze dan ook worstelt om iets eetbaars te vinden. Ja, of als er dan weer iets is, dat ze dan toch ook weer gaat koken om voor andere mensen weer een maaltijd te kunnen maken. Maar ja, je hoort uiteraard ook dat er gebombardeerd wordt. Maar wat het mij het meeste raakte was het vertrouwen in haar geloof. Mm-hmm. Dat is echt bewonderenswaardig. En ook steeds een blije snuit. Terwijl, ja, als ik dus om me heen kijk, dan denk ik van, wij hebben het hier zo goed.
Ja.
En hoe chagrijnig mensen kunnen kijken omdat er iets niet lekker loopt of zo.
En daar is het veel erger.
Maar daar, ja, dat is onvergelijkbaar met hier. Ja. Maar ook wel dat ze zegt van, ja, wij zijn een heel sterk volk.
Mm-hmm.
En ja, dat geloof ik eerlijk gezegd ook wel. Ja. Ja,
ze straalt levenskracht uit, zou je kunnen zeggen.
Ongelooflijk, ja. Ongelooflijk. Ja.
Ja. Ja. Als je dat allemaal mee wil maken op 10 december, is het handig om dan voor 's avonds even je aan te melden? Of?
Nou, dat wordt niet gevraagd.
Nee?
Wij houden altijd wel rekening mee met een bepaalde hoeveelheid stoelen, maar we hebben er genoeg.
Mm-hmm.
Dus wanneer de mensen binnenkomen en er staan geen stoelen meer, dan zetten we er gewoon een paar bij.
Ja, dat kan ook altijd nog.
Ja, dan kunnen we
zolang dat de brandweer dat goed vindt, hè?
Ja, wel. Ja,
maar dat gaat lukken allemaal. Ja,
denk
zeker.
Het wel,
ja. Maar als mensen toch nog even willen kijken van tevoren waar ze terecht kunnen, is de website, geeft veel informatie?
Het is natuurlijk deels dat Amnesty, het staat bij ons op de website, maar de film, dat is wel ook een Windwijzer activiteit. Mm-hmm. Dus die staat ook genoemd op de Windwijzer website.
Kijk even bij de Windwijzer, dan kom je dat allemaal tegen. En bij Amnesty International Vlaardingen misschien voor al de andere
daar staat alles,
programma, onderdelen.
Ja.
Een hele dag vol met activiteiten.
Zeker, ja.
Ik denk dat er heel veel mensen zijn die daar gebruik van willen maken. In ieder geval een deel van de dag aanwezig willen zijn. Maar het schrijven is het beste, hè, als je daarbij komt.
Ja, dat is heel plezierig dat we het niet
belangrijk
alleen zitten te doen. Ja.
Dat is heel belangrijk, toch? Om schrijven de foto. Maar gaat dat eigenlijk één keer per jaar of doen jullie dat vaker?
Nou, er wordt in de kerken is er elke maand een, of in veel kerken, laat ik het zo zeggen. Voor zover we nog veel kerken hebben natuurlijk, moet ik erbij zeggen. Daar is een schrijfactie, maar dan is het dus meer een brief ondertekenen. Dat is dan al geprint en dat ondertekenen.
Oh, dat is een voorbeeldbrief die ze dan.
Maar wij doen dus nu op 10 december gaan we echt handmatig de brieven schrijven.
Kijk.
En ja, dat is toch iets anders dan wanneer je even zo digitaal je naam zet onder een
dat
onder
is
de brief.
Zo, ja. Ja, het komt wel dichterbij weer.
Komt
ook bij dit.
Ja.
Duidelijk, allemaal goed te doen op 10 december. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken en dat jullie een prachtige dag hebben. Ada Pellaert, dank voor het gesprek en heel veel succes met het schrijven.
Dank u wel en bedankt voor de gelegenheid. God pass. Can't
so sleep, silent angel, go to sleep. Sometimes all I need is the air that I breathe and to love you. All I need is the air that I breathe, yes, to love you. All I need is the air that I breathe. Peace came upon.
Ik ga praten met een kunstenaar die pentekeningen van bomen maakt. En hoe dat precies in zijn werk gaat, dat ga ik hem zelf vragen. Want hij is in de studio. Heijmen van Keulen, welkom Heijmen.
Goedendag.
Ja, pentekeningen van bomen, die maak jij. Is dat een bijzondere kunst? Of is dat een kunst die je eruit gelicht hebt van alle andere tekeningen die je zou kunnen maken?
Nou, ik teken al sinds 1987. Dus dat is al een hele tijd geleden.
Mm-hmm.
En ik ben eigenlijk in 2019 met een serie begonnen. Dus dat is nu 6 jaar geleden. En dat is zo ontstaan. We hadden een huisje in Frankrijk, in de Ardèche. En dat was midden in de bush. En dat stond op een helling. En op die helling stonden moerbeibomen.
Mm-hmm.
Moerbeibomen, dat zijn de oorsprong van de Zuid-Franse zijdeteelt. Dus de bladeren van de moerbeibomen worden gegeten en gevoerd aan de zijderupsen. De zijderupsen maken zijde en dat werd dan gesponnen in de rivieren. Dat is een oeroude Zuid-Franse techniek.
Mm-hmm.
Dat is helemaal weg. Er zijn nog wel een paar moulinages, maar de techniek is er niet meer. Maar de bomen staan er al.
Ja, ja.
En die zijn vaak honderden jaren oud. En die stonden rondom dat huis op de hellingen. En die hebben door hun ouderdom hebben ze prachtige vormen, prachtige schillen, gaten. Als je er omheen loopt, dan zie je van allerlei prachtige beelden. En dat inspireerde mij om te zeggen, nou, die ga ik tekenen.
Ja, ja.
En ik was een tijdje daarvoor was ik begonnen met het stippelen. Dus zeg maar puntjes zettend te tekenen. Dus niet echt tekenen met lijntjes, maar met stippeltjes.
Pointillisme, toch?
Pointillisme komt natuurlijk ook in de schilderkunst voor met allerlei kleuren.
Ja, inderdaad.
Seurat en weet ik het allemaal hebben dat gedaan. Maar ik doe het dus met 1 kleur. Een dikke punt van ongeveer een millimeter. En dat doe ik met een Copic stift, dat is een merk. En met de kleur Special Black, dat is een warme kleur zwart.
Dus mm-hmm.
Ook zwart heb je in verschillende kleuren.
Ja, dus de groene bladeren komen niet tevoorschijn.
Ja, nee. Is alleen maar zwart-wit.
Zwart-wit. Maar dan dus geef je toch nuances aan.
Ja, de nuance mogelijkheden zijn als je wit papier hebt. Je begint met geen stip, dan heb je wit. En je zet een heleboel stippen op elkaar, dan heb je zwart. Ja. En alles daartussen. Dus de intensiteit van de stippen bepaalt het resultaat.
Maar dat is intensief werken dus. Ja, al die stippen neerzetten op een goede manier ook nog.
Als alles wat staat, het is inkt, kan niet meer weg. Dus je moet geconcentreerd werken.
Ja, dat.
En ik heb daar dus in die jaren heb ik daar een aantal van die moerbeibomen getekend in allerlei vormen en uitvoeringen. Allemaal op eenzelfde maat, 50 bij 70 centimeter. Dus dat is best
vrij groot. Ja.
Dus je hebt wel even tijd nodig voordat het klaar is. En later ben ik ook in mijn omgeving in Rotterdam, dus met meer intensiteit gaan kijken naar bomen, naar bossen. En dan kom je hier natuurlijk ook prachtige bomen tegen. In het Kralingse Bos, bomen die omgevallen zijn, structuren, mooie composities. Dus ik ben nu aan nummer 25 bezig van dat formaat. En ik heb er een stuk of 4-5 in het formaat 1 meter bij 70. Dus dat
groter.
Dus, dat is dus echt aardige jonkels als je met een puntje moet
doen. Dat wou ik net zeggen, daar ben je wel intensief mee bezig. Dus.
Ja. Maar het voordeel daarvan is dat je kan het eventjes 5 minuten doen. Dan leg je je pennetje weer weg en dan ga je koffie drinken of zo. Als je schildert, moet je verf klaarmaken.
Dat is heel anders.
Dit kan je gewoon steeds eventjes een paar minuten
doen. En dan droogt het op en dan is het klaar en dan kan je door.
Ja.
Je hebt in de Groene Luiken worden ze nu tentoongesteld.
Ja.
Hoeveel zijn dat er dan? Die grote ook?
Die grote, twee grote en 13 van 50 bij 70.
Ja.
En ik heb dus een aantal aspecten van bomen. Ik heb er 3 of 4 hangen. Dat zijn dus die oude moerbouwbomen waar ik mee begonnen ben.
Ja, dat is de oorsprong.
En ik heb ook een serietje van 4. Het bestaat uit schaduwen die bomen werpen. Dus als je een boom hebt die waar de zon achter staat of de maan, dan werpt hij een schaduw op de grond. Het is dus die boom. Alleen het is een haast abstract beeld, want je ziet de boom niet.
Nee.
En de ondergrond bepaalt ook het resultaat. Kijk, als je de schaduw op een grasveld valt, dan heb je een heel andere afdruk dan op een asfaltweg of op een keierweggetje. Zo heb ik heb ik 4 tekeningen in de Groene Luiken hangen die dus met het aspect schaduw belichten.
Ja, en die moet je ook elke keer anders maken, want dat is anders. De ene keer is het zo en de andere keer is het zo. Dus ook die puntjes zijn anders dan?
Ja, de tekeningen worden natuurlijk compleet anders. En, dus het is, en ik heb een aantal grote landschappen. Een Hollands landschap met een mooie strakke horizon en een Limburgs landschap met wat meer variëteiten. Ja. Dat zijn grote, van 1 meter bij 70. En ik heb een aantal tekeningen daar hangen. En die, dat zijn details van bomen. Bijvoorbeeld een klimop die tegen een boom opklimt.
Dus geen hele boom, maar een detail van.
Alleen maar een stukje ervan. Dus dat zijn er bij elkaar 14 van de 25 die ik heb. Maar goed, je moet de keus maken.
Ja.
En dan komt daarnaast heb ik een kleine serie van. Daar ben ik eigenlijk wat later mee begonnen met. Ook met stippeltjes, maar met een veel dunner pennetje van 0,2 mm. Dus dan heb je een hele kleine afdruk en dan kan je heel fijn werken. En dat zijn ook allemaal landschapdetails. Dus een hekje, een paaltje, een slootje.
Dat heb je ook wel dus. Die hangen
er ook.
Ja.
En ik heb ook een periode gehad dat ik met papier werkte. Dat was Japans papier. Dat is een beetje vezelachtig.
Beetje ruw papier?
Gekleurd papier.
Gekleurd ook?
Ja, en als je dat met gel lijmt, dus een speciale soort, zeg maar het gluten van vroeger, of de behangerslijm, maar dan een beetje modernere vorm. En je plakt allemaal lagen over elkaar, dan ontstaan er nieuwe kleuren.
Okay.
Dus daar heb ik ook een hele serie van gemaakt. En die komen daar ook een stuk of 6-7 van in.
Die hangen ook in de groene laken.
Dus het wordt een diverse expositie, maar wel allemaal van de laatste 7-8 jaar. Dus
en van je werk wat je in die tijd gemaakt hebt.
Ja,
dus.
Ja.
Je zou denken, zwart-wit, dat is heel saai, maar als je het vertelt, dan komt er veel meer bij kijken dan alleen zwart-wit. Het heeft heel veel nuances.
Dat is in ieder geval duidelijk
geworden. Als mensen daar naartoe willen komen kijken, wanneer kan dat?
De Groene Leuk is volgens mij elke middag open.
Ja.
Van 1 tot 4 of 5.
4 staat hier tenminste, ja. Dus daar ga ik vanuit. Tussen 1 en 4, Groene Leuk. En het is tot en met 18 januari zie ik hier staan te zien. Dus dan kunnen mensen ruim kijken om even te kijken naar al je tekeningen die je gemaakt. Ben je er zelf ook een keer bij om wat uitleg te geven?
Ja, afhankelijk van de mogelijkheden.
Ja.
Dus ik ben ook met kerstdagen en een aantal andere dagen ben ik niet thuis.
Nee, dat snap ik. Maar als je een keer aanwezig bent, dan wil je ook nog wel wat uitleg geven aan mensen die wat vragen hebben.
Ja. Ik leg daar mijn... een lijstje neer met telefoonnummer en mailadres. Dus als er mensen zijn die zeggen, nou, goh, het is mooi, maar ik wil meer weten. Dan
ja, dan kan dat. Dan kunnen ze je contacten. Dat is mooi dat dat kan. En naar de Groene Luiken gaan kan natuurlijk ook. Als je even klikt op de website van de Groene Luiken, kom je er ook tegen wat er allemaal te zien is? Of moet je op je eigen website beter kunnen zien?
Nee, ik denk dat ik heb mijn eigen website. Het is niet zo vreselijk bijgewerkt. Ik zet wel alles wat ik maak en wat ik de moeite waard vind, zet ik op Instagram.
Dat kan ook. Ja, dus daar kunnen mensen wel kijken.
Daar kunnen mensen kijken.
En waar moeten ze zoeken naar je naam?
Ja, Heimer van Keulen.
Kijk, dat is dan mooi om dat mee te maken. Maar gewoon naar de Groene Luiken komen, dan kan je ze in het echt zien. Dat is natuurlijk nog veel beter.
Is dat heel mooi, hè?
Heimer van Keulen, dank voor het gesprek. Heel veel succes met wat je allemaal gaat doen. En ook veel plezier tijdens de tentoonstelling.
Ja, dankjewel.
Tot zover dit Regio Magazine. Berichten voor dit programma kunt u sturen naar omroepwetering@gmail.com. Een gezellig weekend verder gewenst.